We gaan weer met het eerste gedeelte beginnen en wij hebben een onderwerp en dat gaat over de Bijbel. En wij volgen op de een serie, de Bijbel is Gods woord, niet alleen dat, maar ja, er is in Amerika, zoals we weten, 400 jaar de King James vertaling, wat men dan met allerlei conferenties ook denkt en zo. Pas schreef Ricky Kurt er ook nog een stukje over. En ik heb het ook aangegrepen om daar ook daarover te gaan praten met elkaar. Dus bij ons is het onderwerp 400 jaar King James vertaling. Bij ons is het 374 jaar de Statenvertaling. Dus dat is iets jonger. De Statenvertaling heeft er heel lang over gedaan. Vanwege al die twisten en dat gedoe allemaal toen de tijd. Voordat die werkelijk klaar was. Dat was in 1637. Goed, maar dat is meer een grappig iets dat die 374. Dat is wel zo. Maar het was een mooie aanleiding om toch een paar dingen te gaan bekijken met elkaar daarover. We hebben gezien dat we beginnen met openbaring. God openbaart zijn woord. Hij spreekt het uit, dat is nummer 1. En dan zie je dat, dat de mensen het opschrijven. Dus hij spreekt het van God naar mens. En dan krijg je van mens naar papier. Ja? Dat noemen wij inspiratie. Want hij heeft het opgeschreven, die woorden en die woorden, of gezegd, en die woorden hebben ze opgeschreven, dus het is geïnspireerd. 2 Timotheüs 3 vers 16, ja. Al de schrift is van God ingegeven, is van God geïnspireerd. En dan zien we ook dat het woord dat wij hebben nu geen openbaringen meer. De inspiratie, Gods woord is geïnspireerd, dat geloven wij. Maar dat is af, er wordt niks meer door God nog een keer wat geopenbaard, dat weten we. Waar we nu mee bezig zijn, dat is dat wij hebben verlichting nodig, ja. Dus wij lezen het van papier en Gods woord moet bij ons nu naar binnen. Ja? En dat zijn woord, zijn geest, ons verlichting geeft. En het vierde punt is, en daar zijn wij dus inmiddels nu beland, dat heeft te maken met de bewaring van Gods woord. En daar hebben we vorige keer al een aantal dingen over gezien. Ga met mij mee naar Psalm 149. En waarom is dat een belangrijk iets? Ik zei het vorige keer al, theologische opleidingen en dergelijke, die hebben dit onderwerp niet in hun opleiding, ja, dat God zijn woord bewaart. Ja. En bewaring van Gods woord is belangrijk dat we dat ook echt begrijpen en ook daarachter staan. Want dat betekent ook dat je 100% kan vertrouwen op die Bijbel die voor je neus ligt. Ja. Want er zijn natuurlijk een heleboel boeken, er zijn meer oude boeken. Er zijn boeken duizenden jaren oud, die zijn er ook nog steeds. Dus wat is daar nou zo bijzonder aan? Vorige keer heb ik het daar ook over gehad. Dat je denkt, ja, maar kijk, de Koran, die is er ook al. Ik zei vorige keer, die is 600 jaar oud. Nee, die is vanaf het jaar 600. Dus die is ook 1400 jaar oud. En al die andere, Confucius, boeddhisme, hebben ook allemaal hun geschriften. Die zijn ook duizenden jaren oud. Die zijn er ook nog steeds, helemaal geen probleem. Maar wat is het verschil tussen de Bijbel en die andere? De rest is leugen, dit is de waarheid. En Satan, vanaf Genesis, is vanaf dat moment bezig geweest om Gods woord te ondermijnen, de autoriteit te ondergraven, te veranderen, aan toe te voegen, weg te laten, alle soort dingen. Dus dit boek, dat ligt onder vuur, dat is een mikpunt van de strijd. God, Satan wil maar één ding, dat woord natuurlijk vernietigd wordt. En met die andere boeken wil hij dat niet. Nee, hoe meer hoe beter juist. Vandaar dat wij, dat God zijn woord bewaart. En daar kunnen we genoeg teksten uit zien in de Bijbel. Vandaag gaan we weer een aantal dingen zien. Ik wil eerst open in gebed. Vader, ik wil u danken. Ik bid echt voor ons allemaal dat we de geest van wijsheid en openbaring zullen krijgen. Dat we verlichte ogen van ons verstand zullen hebben, Vader. Want uw woord is geopenbaard, het staat er. En we geloven ook dat het geïnspireerd is. En we bidden daarom ook voor verlichting, Vader, dat we het ook gaan begrijpen. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Nou, als je Psalm 149 ziet, hè, dat is niet zomaar een lied. Het is een profetie over de toekomst, ja. Psalm 149 vers 1. En dat begint met halleluja. Zingt de Heere een nieuw lied. Zijn lof zij in de gemeente. Zijn de gunstgenoten. Dat Israël zich verblijde in degene die hem gemaakt heeft. Dat de kinderen Sion zich verheugen over hun koning. Wanneer is dat? Dat is toekomst. Wanneer is Christus de koning? Hij is de koning der koningen. Maar hier spreekt Israël over hun koning. Als zij in een koninkrijk zitten, ja, met Christus op de troon. Ja, dus weten we, nou dat heeft David opgeschreven, maar dat is al een heel tijdje geleden. Hij spreekt over de verre toekomst. En wie had toen gedacht, ja, dat dat nog zo lang zou duren. Dat zijn Zij zijn naam loven op de fluit, dat zij hem psalm zingen op de trommel en harp. Want de Heere heeft een welgevallen aan zijn volk. Hij zal de zachtmoedigen versieren met zijn heil. Dat zijn gunstgenoten van vreugde opspringen om die eer, dat zij juichen op hun legers. De verheffingen Godes zullen in hun keel zijn en een tweesnijdend zwaard in hun hand om wraak te doen over de heidenen en bestraffingen over de volkeren. Om hun koningen te binden met ketenen en achtbaren met ijzeren boeien, om het beschreven recht over hen te doen. Dit zal de heerlijkheid van al zijn gunstgenoten zijn. Nou, we zien hier dus heel duidelijk over een profetie over de tweede komst van de Heer Jezus Christus naar de aarde. Dus we weten dat door de bedeling de genade, ja, wacht dat nog steeds. Dat was toen niet bekend. Maar je ziet wel dat in vers 9, je ziet in vers 7, wraak te doen over de heidenen, bestraffing over de volkeren, ja. De Heer Jezus zal regeren met een ijzeren scepter over de wereld, ja, in het koninkrijk. En de wet zal uit Sion gaan, ja. En wie niet gehoorzaamt, ja, die zal gedood worden, ja. Dus dat is een ijzeren scepter. En kijk maar, in vers 9, om het beschreven recht over hen te doen. En daar gaat het woordje om. Dat beschreven recht, wat is dat beschreven recht? Dan is er in die tijd een beschreven recht. Dat wil zeggen, dat wat in de Bijbel, er zijn genoeg teksten over, in Numeri, Deuteronomium, waarin de dingen beschreven staan, die dan zullen gebeuren en wat er ook zal gebeuren met degenen die ongehoorzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan Jesaja aan het eind, dat daar zal een hel zijn, waar men langs zal lopen en naar binnen kan kijken waar die zielen die gestraft zijn in zullen liggen. Dat staat beschreven in Jesaja, 600 jaar voor Christus. Dat is het beschreven recht en al die oordelen staan al beschreven met andere woorden. Zij zullen die Bijbel die wij nu hier lezen, wat beschreven is, zullen ze dan ook hebben. Met andere woorden, als je dit profeteert, dat over zo'n lange tijd ze dat beschreven recht zullen hebben, dat betekent dat ze moeten ook de Bijbel hebben. Met andere woorden, God garandeert hier dat dat woord er nog steeds is. Ja, dat is dat beschreven recht. Alles staat beschreven en is vast en het gaat uitkomen. Er is een toekomst, die kunnen wij al zien. Wij kunnen de toekomst voorspellen. Ja? Ja, aan de hand van wat in de Bijbel staat. En dan denk je, ja, kan Satan dat dan niet gaan, zou hij dat dan niet gaan veranderen nu hij dat weet? Ja, maar God die kijkt in de toekomst, die weet hoe het gaat gebeuren. Dus dat kan niemand veranderen. Dus hij gaat gewoon gebeuren. Het gaat gewoon gebeuren. Ja? Zo ook met dit woord. Het zal er nog steeds zijn. Dus ze moeten één bewaarde Bijbel hebben zonder de verschillen. Ze moeten één woord hebben. Stel je voor, het beschreven gerecht. Dan sta je daar en er moet geoordeeld worden. Ja, ik heb de Statenvertaling. Nee, maar ik heb het boek. Ik heb die Bijbel. Ik heb die Bijbel. Waar gaan we het beschreven recht uit? Dat kan niet. Ja? Het beschreven recht. Het is één boek. Het is één Bijbel. En God bewaart dat tot in de eeuwigheid. Hè? Want Psalm 119 vers 89. God hij bewaart zijn Bijbel, zijn woord tot in de eeuwigheid. Heer, uw woord bestaat tot in de eeuwigheid in de hemelen, staat in de psalm. Nou, ga even terug naar psalm 12, die hebben we vorige keer gelezen, maar die ga ik nog even met jullie, die zouden we, dus als het goed is, hebben we die allemaal geleerd, ja. Psalm 12 vers 7, de bewaring van Gods woord. In vers 7, de redenen des Heren zijn reine redenen, dus de woorden van de Heren zijn reine redenen, zilver, gelouterd in de aardesmeltkroes, gezuiverd 7 maal. Gij, Heren, zult hen bewaren, zie je? Gij zult hen die woorden bewaren. Gij zult hen behoeden voor dit geslacht tot in eeuwigheid. Nou, ik heb dat stenseltje nog, heb ik hier nog. Heb ik alle vertalingen. Waarin u ziet dat zij in vers 8, gij zult hen of behoeden voor dit geslacht dat men daarvan veranderd heeft. Heeft veranderd in, gij zult ons bewaren. Dus dan slaat het op de gelovige kleine kudde. Nou, natuurlijk, wij worden ook bewaard door de Heere. Ja, wij zijn verzegeld met de Heilige Geest. De kleine kudde zal ook bewaard worden. Maar dat is geen discussie over. De vraag is, wil je hier iets lezen wat jij wil? Of ga je lezen wat er staat? En dan zien we dat er deze Bijbel en de King James Bijbel hebben dit gelaten zoals het er stond. Namelijk, gij zult hen bewaren. Jij was er vorige week niet. Ik kan zo meteen dat stencil te zien, dan zie je al die vertalingen. Hebben ze allemaal veranderd, behalve de Statenvertaling. Gij zult ons bewaart, dus de gelovigen. Maar daar gaat het hier niet om. Het slaat op vers 7, het gaat om de woorden van God. Met andere woorden, de leer dat God zijn woord bewaart, zien wij hier duidelijk beschreven. Niet alleen de Bijbel leert het, nee, het staat er ook duidelijk. Hij zal zijn woord bewaren. Dus er is, het is ook nodig dat er een Bijbel is die door alle eeuwen bewaard wordt. En er zit een duidelijk proces achter. Een soort ontwerp kan je zeggen dat God zijn woord bewaart. En dat gaan we ook zien. Vorige keer hebben we natuurlijk gezien over Zacharia. Hè? Of was het een keer daarvoor? Dat weet ik ook niet meer. Dat de Heer Jezus Christus heeft al laten zien wat hij zag als het Oude Testament. Hè? In Lucas 24, dat al wat van mij geschreven is in de wet, de profeten en de psalmen. Dan sluit je alles wat er buiten staat, sluit hij uit. Ja? Het gaat puur om, zoals wij het ook kennen, van Genesis tot Malachi. Dat is de geïnspireerde schrift. En even kijken. Ga maar met me mee naar Johannes 10. Johannes 10. Even kijken hoor. Johannes 10. Daar zegt de Heer Jezus. Over. Want wat het punt gaat om, hoe ga je nou iets bewaren? Nou, ik van de week mijn computer wil ik opnieuw installeren. Nou, ik laat dat doen, want dat kost allemaal zoveel tijd. En ik heb gelukkig een winkel vlakbij die dat heel snel doet voor weinig geld. Maar goed, er staat natuurlijk wel een aantal dingen op dat ding. Ja? En mijn punt is altijd, met alle dingen die je ook schrijft. We hebben natuurlijk studies en zo, en op papier. Maar ik zou pas nog een keer met Maarten erover. Ik zei, ja, we zouden het eigenlijk allemaal een keer moeten uitprinten. Want ja, we hebben heel veel studies. Ik heb ook dingen geschreven. Maar alles staat op de computer. Of staat op de site, op de server. Maar ik heb het eigenlijk nergens. Vroeger ging dat natuurlijk. Je schreef het en het ging in een map en dat had je. En dan ging je kopiëren, want dat ging je verspreiden. Maar nu denk je, ja, zo meteen als het boel een keer crasht, dan heb je er niks meer. Dus hoe ga ik dat nou bewaren? Nou, de veiligste manier van bewaren is natuurlijk kopiëren. Nou, ik heb dan een externe harde schijf. Dus dan heb ik de hele map opgekopieerd. En dan heb ik op de server staat dan nog het een en ander. Nou, en op mijn laptop staat nog een ander. Maar je hebt wel zoiets, je kan wel aan de gang blijven natuurlijk. Maar het is wel zo, hoe meer je kopieert, hoe veiliger het wordt. Je kan iets bijvoorbeeld in een grote bunker opsluiten. Hè, en dan kan je dus iets wat je graag wil bewaren, hè, met een kluis en een leger en helikopters en tanks eromheen bewaren. Maar stel je voor, er komt één gek die een atoombom en die gooit die bom erop, ben je alles kwijt. Wat is veel veiliger? Niet dat je het op dat ene punt bewaart, maar dat je dat heel veel gaat kopiëren. En dan verspreid je het overal. Dan wordt het, hoe meer je kopieert, hoe veiliger het wordt. Het punt is natuurlijk of het nauwkeurig gekopieerd wordt. En dat is nou net het punt waar het om gaat. Daarom geloven wij, God bewaart zijn woord. Je gelooft dan niet dat God het aan de mensen overlaat. Hij gebruikt mensen, in het Oude Testament als het volk Israël, nu is het lichaam van Christus. En via hun wordt zijn woord, wordt bewaard. Het wordt nu, we hebben de drukpers ook gehad. Nou, die wordt gedrukt, het wordt maar gekopieerd. En zo wordt het steeds moeilijker om het natuurlijk te vernietigen. Dat is het hele, zo. Dat is eigenlijk de leer van de bewaring. Hoe God nu zijn woord bewaart. Dus kijk, in Johannes 10, vers 34. Jezus antwoordde hun, is er niet gezegd in uw wet, ik heb gezegd, gij zijt goden. Indien de wet die goden genaamd heeft, tot welke het woord Gods geschied is, en de schrift niet kan gebroken worden. Je ziet in vers 34 zegt hij, is geschreven in uw wet. En dan noemt hij in vers 35, de schrift kan niet gebroken worden. Wat hadden die fariseeërs? Die hadden natuurlijk ook het woord, die hadden de wet. Maar wat hadden die? Hadden die het origineel? Nee, die hadden een kopie. Ja? Ze hadden echt niet de wet die Mozes toen de tijd heeft opgeschreven. Trouwens, hoe wil je die met z'n allen uit één boek lezen? Dat kan ook niet. Buiten het feit dat het dan ook al niet meer te doen is. Ja, een boek wat duizenden jaren oud is. Maar het gaat erom, de Heer Jezus spreekt hun aan over dat ze hebben gelezen in de wet. Dus in die Bijbel die ze hebben. En hij noemt dat schrift. Dus ze kopieën die ze hadden, noemt hij schrift, want daar lazen ze uit, want hoe kunnen ze het weten? Dat moet je lezen. Dat moet je lezen op papier. En iedereen die had zo zijn eigen Bijbel natuurlijk. En de Heer Jezus noemt die kopieën, noemt die schrift. Dat is mijn punt wat ik wil maken. Die kopieën die ze had, die noemt hij schrift. En wat is schrift? Schrift betekent niets anders dan het geschrevene. Dat is schrift. Dus elke keer als we in de Bijbel lezen, en daarom, ik weet, het is niet zozeer dat ik in herhaling verval. Ik noem het heel bewust opnieuw. Ja? Omdat in ons hoofd goed zit dat al de schrift, als wij schrift lezen in de Bijbel, dan bedoelt hij heel duidelijk 2 Timotheüs 3 vers 16 en ook 2 Petrus 1 vers 20 en 21. Dat het is de geïnspireerde, zijn de geïnspireerde woorden van God die opgeschreven zijn. Al de schrift is van God ingeschreven. All scripture is given by inspiration of God. Ja? That means scripture. Then it's inspired. Dus dat betekent schrift. Dat is heel belangrijk. Dus als de Heer Jezus zegt, de schrift kan niet gebroken worden, dan bedoelt hij dat wat zij daar hebben, die kopie in hun hand, dan noemt hij schrift. Het staat er niet zo, maar met dit in ons achterhoofd weten wij, hij noemt dat schrift. Dat betekent, die kopie die ze hadden, is geïnspireerd. Snap je? En daarom, die kopie die ik heb, noem ik ook schrift. Met wat zeg ik daarmee? Dan zeg ik mee dat ik geloof dat dit geïnspireerd is. Het is een belangrijke leer die erachter zit. Nou, oké. We gaan naar 2 Koningen. Nou nee, even naar Matteüs 22. Matteüs 22, die tekst heb ik vorige keer ook, of een keer daarvoor ook een keer gelezen. Maar kijk, Matteüs 22 vers 31, dat gaat over die opstanding. Proberen ze de Heer Jezus te vangen natuurlijk. En in vers 31, wat aangaat de opstanding der doden? En dan zegt hij tegen hun, die fariseeën, die sadduceeën, want die willen hem vangen. Hebt gij niet gelezen? Lezen, ja. Dus ze hebben de Bijbel. Ja? Ze hebben het Oude Testament. Hetgeen van God tot u lieden gesproken is, die daar zegt, ik ben de God van Abraham, enzovoort, enzovoort. Dus, tot u lieden gesproken, zie je, dus de Heer Jezus, die zegt, hebt gij niet gelezen? In de boeken die jullie hebben. En dan dat God tot uw lieden gesproken is. Wanneer heeft God dat gesproken tegen Mozes? Nou, duizenden jaren daarvoor, ja. En de Heer Jezus zegt nu dat dat woord wat toen geschreven is, wat ze dus verzameld hebben, waardoor al die duizenden jaren opnieuw overgeschreven is en gekopieerd, tot uw lieden spreekt. Dus dat woord spreekt nog steeds net zo actueel toen als nu. Nou, met andere woorden, zij lazen dat niet uit een origineel manuscript, maar uit de kopieën. En het spreekt nog net zo als God toen zo uit zijn mond tegen Mozes sprak. En nu zie je dat hij zegt, zo echt als hij het tegen Mozes sprak, die woorden zijn nog steeds net zo echt en realistisch en geïnspireerd als toen hij het, als dat nu opgeschreven. Dus het is, met andere woorden, Gods woord wat hij uitsprak en wat opgeschreven is, is één en hetzelfde. When he speaks, or when it's written down, it's the same. There is no difference. We only can read it now. But he spoke it at that time, and it's just as powerful and inspired as when we read it now, those words, when they are written down. Ja? Oké, dus, zij hadden dus geen originele. Maar, nou, wat is de mens, ja? Hoe zit de mens in elkaar? Stel je voor, ik geloof, het gaat alleen om het origineel. Dat moeten wij lezen. Nou, afgezien van het feit dat dat helemaal niet kan, want hoe kunnen wij nou met z'n allen uit een origineel lezen? Dat gaat al helemaal niet. Er heeft ook nooit één Bijbel bestaan waarin alle originelen samengebonden waren. Hoe kan dat? Mozes schreef het toen. Paulus heeft hoeveel jaar daarna al niet opgeschreven. Dus over 1500 jaar is de Bijbel geschreven. Dus het begon met Mozes, de eerste 5 boeken. Job, die is waarschijnlijk nog daarvoor geschreven. En daar is elke keer een boek aan toegevoegd. Maar niet elke keer aan het origineel. Op een gegeven moment aan de kopieën. En er kwam opeens een manuscript een origineel bij. Maar dat werd ook alweer gekopieerd. En zo is dat in 1500 jaar door, zie je dat proces, is dat door kopiëren is dat door God bewaard. Nou, hoe zit de mens ervoor? Want wij horen dat natuurlijk. Het gaat alleen het origineel is geïnspireerd. Wat zouden wij doen als het een origineel was? Ja? Dan zouden wij waarschijnlijk, kijk met mij, we zien iets heel moois. 2 Koningen 18 vers 4. Kijk, niks nieuws onder de zon, hè? Zegt prediker. En dat geldt in dit geval ook. 2 Koningen 18 vers 4. Stel je voor, je hebt een, je kent dat programma wel, hè? Hoe heet dat ook weer? Kunst en Kids? Ik zie het eigenlijk nooit. Ik denk wel eens, oh ja, ik heb ook zo'n hele oude Statenbijbel liggen uit 1660, hè? Dus dat is toch een behoorlijke leeftijd. Nou, je weet, daar ga ik toch voorzichtig mee om natuurlijk. Ik ga niet ook zitten lezen, want, oh kijk uit, papier is teer. En... Maar stel je voor, je hebt zo'n leuk schilderijtje, dat heb ik een keer gekregen. Het ligt ergens op zolder en op een gegeven moment vind je dat. Nou, eens even kijken wat dat is, weet je wel. Je wou het bijna weggooien. En dan kom je erachter, dat gebeurt wel eens, joh, dat ding is 100.000 euro waard. Dan ga je het heel anders mee om, toch? Stel je voor, het is een miljoen, dat durf je niet eens meer in huis te houden. En als het heel zeldzaam is, stel je voor, je hebt een Rembrandt. Die misschien wel 30 miljoen waard is. Het zou zomaar kunnen dat ergens op een zolder ligt. Waar gaat het dan heen? Dan durf jij het niet meer in je huiskamer te hangen. Dan gaat het gelijk in een gebouw wat beveiligd is, achter glas. Ja? Nou, en kijk, in 2 Koningen, 18 vers 4. Wat zien we daar staan? Er was een reformatie. Dat was de derde jaar, Hosea, Hiskia, de koning, ja. En dan zie je in vers 3, Hiskia, hij deed wat recht was in de ogen des Heren, naar alles wat zijn vader David gedaan had. Hij nam de hoogten weg en brak de opgerichte beelden en roeide de bossen uit. En wat doet hij? Hij verbrijzelde de koperen slang die Mozes gemaakt had, omdat de kinderen Israëls tot die dagen toe aan haar gerookt hadden. En hij noemde zijn neef Hustan. Wat zien we hier staan? De koperen slang, honderden jaren ervoor door Mozes gebruikt. En we weten het verhaal, hè, dat die slang op die staak. Dat is hier een voorwerp van afgoderij geworden. Want ze rookten het. Zie je het? Het was het origineel. Dit doet de mens met een origineel. Ja? Ze bewaren het. En wat gaan ze doen? Ze gaan het zelfs aanbidden. Dat zie je wat hier gebeurt. Het is een afgod geworden. Dus dat is wat er gebeurt. En dat is ook met originele. Wat zouden we met zo'n originele Bijbel doen? En een originele manuscript, ja, die zou bij ons ook in een hele mooie glazen kast gaan. Ja? Want daar moet je heel voorzichtig mee omgaan. En het wordt inderdaad een voorwerp van afgoderij. Je ziet bij de Israëlieten ook. En wat doet Hiskia? Dan denk je toch iets, nou ja, dat is toch iets van Mozes. En we kennen het hele mooie verhaal erachter. Maar je ziet dat hij hem gewoon verbrijzelt. Hij vernietigt hem echt. Hiskia, wat doe je nou? Ja? Maar Hiskia, die deed wat recht was in de ogen des Heeren zien we staan. En die heeft er gelijk een eind aan gemaakt. Oké, weg ermee dus, ja? Het is Baaldienst, afgoderij. Nou kijk, dus wat betreft het onderwerp van de originele, want dat wordt natuurlijk dan vaak genoemd. Dat is eigenlijk een ontwerp, want vroeger, ja, wat hoorde je daar nou over? Over de originele. Ik niet, ik bedoel, jij misschien, ik weet niet, nee, je komt een geloof in de kerk, je had die Bijbel en ja, je vertrouwde dat gewoon en je was helemaal niet dit is de originele bezig. Dit is toch het origineel, dit is toch de Bijbel, dit is toch Gods woord? Ja, maar het is natuurlijk voorwerp van strijd en er zijn al die vertalingen gekomen. En dan zie je eigenlijk, het is eigenlijk een idee van de zogenaamde geleerde om de Bijbel in discrediet te brengen. Als je gaat praten over de originele, moet alleen de originele, dan ga je mee. Eigenlijk zeg je daarmee dat die Bijbel die je voor je hebt, die kan je eigenlijk niet in vertrouwen. Want dan vertrouw je eigenlijk niet. Want waarom zou je teruggaan naar de originele, omdat dat zogenaamd betrouwder is? Als jij gelooft, ik God bewaart zijn woord, het is net zo accuraat toen, en dat is hij nog steeds, ik geloof dat hij het bewaart, dan hoef ik helemaal niet terug naar die geschriften. Wel, nee. Nou, dus er zijn twee ideeën over het zogenaamde bewijs van de manuscripten. Ja? Twee ideeën. Het ene idee is dat, en dat heb ik, daar ben ik vroeger ook wel mee bezig geweest, toen ik eenmaal tot geloof kwam en dat je dat ook hoorde, dat het idee is van de oudste teksten, ja, die zijn het beste. Die liggen het dichtste bij het origineel. Dat is eigenlijk de redenering. En menselijk gezien, ja, zou ik daar ja op zeggen. Ja, als mensen zeggen, ja, hoe ouder, hoe betrouwbaarder, toch? En hoe dichter bij het origineel. Dus daar sluipt natuurlijk het idee in van, ja, want ze kunnen natuurlijk ook fouten maken. Dus hoe meer ik naar het origineel ga, hoe origineler, hoe betrouwder, hoe betrouwbaarder niet is. Ik ga steeds meer naar de 100% toe. Want het origineel is 100%. Wat ik nu heb, weet ik niet. Misschien 90, misschien 95, misschien wel 99, misschien wel 98. Maar 100%? Nee, dat is... We moeten helemaal terug. Nou, dat is de menselijke redenering en menselijke wijsheid. En ik zeg, vanuit de Bijbel, dat is een foute redenering. Dat is niet de wijsheid van God. Nee, de andere redenering is dat de meerderheid van de kopieën is het meest geldig. De meerderheid van de kopieën is het meest geldig. En dat zei ik net al, hè. Hoe meer je kopieert, hoe moeilijker het wordt om het te vervalsen. Wat ga jij maar eens al die kopieën vervalsen? Ja? Dat is de Bijbelse wijsheid. Want dat lezen wij in de Bijbel namelijk. Kijk, een mooi voorbeeld in Exodus 31. Dus, de meerderheid, de hoeveelheid aan kopieën, dat is het meest geldig. En dat is waar wij hier in de Genade Bijbelgemeente voor staan. Exodus 31 vers 18. Mozes. Allemaal kennen wij dat natuurlijk, dat in vers 18, dan zien wij staan, dat God, hij gaf aan Mozes, als hij met hem op de berg Sinaï te spreken geëindigd had, de twee tafelen der getuigenis. Tafelen van steen, beschreven met de vinger Gods. Dus wie heeft dat die beschreven? Mozes of God? God, is dat het origineel of niet? Ja, dus God heeft hier heeft het beschreven en hij heeft het aan Mozes gegeven. Ja, het zijn zijn woorden. Dus als we kijken in 32 vers 15, even verderop, wat gebeurt er dan? En Mozes wendde zich om en klom van de berg af met de twee tafelen der getuigenis in zijn hand. Deze tafelen waren op haar beide zijden beschreven. Ze waren op de ene en op de andere zijde beschreven. Nou, dus God heeft het beschreven aan de ene zijde en aan de andere zijde. Dus Gods woord, het is gesproken. Ja, Mozes heeft met God gesproken. God heeft met Mozes gesproken. En God heeft het opgeschreven. En wat heeft hij gedaan? En heeft het aan Mozes gegeven. Dus we zien hier God, de openbaring. God heeft het. Het is de enige keer dat wij trouwens zien dat God het zelf opschrijft. Ja? Voor de rest is het altijd door mensen opgeschreven. Maar het is geopenbaard. Daarna heeft hij het dan niet Mozes, maar heeft hij het opgeschreven. Dus je ziet hier de openbaring. En je ziet de inspiratie, want zijn woorden zijn opgeschreven. En we zien hier dus het origineel, zoals wij het noemen. Het originele manuscript. Alleen staat op stenen tafelen. Niet zoals wij dat hier op papier hebben staan. Nou, kijk in vers 17. Dan loopt hij naar beneden. En dan weten we, dan is dat hele volk aan het feesten en met afgoderij bezig. En dan zien wij in vers 19. Hè, dus... En het geschiedde als hij aan het leger nadert. Mozes komt naar beneden en dan ziet hij het kalf en de rijen, hè, dat is het dansen, dat de toorn van Mozes ontstak en dat hij de tafelen uit zijn handen wierp en dezelfde beneden aan de berg verbrak. Nou, je ziet wat er gebeurt. Het is niet eens gelezen door de mensen. Ja, en het origineel is kapot. Is gewoon gebroken. Als je dit zo leest, denk je dat wij zelf, zo, nou, dat hij dat durft, zeg. Ja, hij heeft zomaar dat even gebroken wat hij daarvoor van God gekregen heeft. Hij heeft het opgeschreven. En hij wordt zo kwaad. Boem, weg is het. En Paulus zegt, word toornig en zondig niet, zegt Paulus. Is dit een zonde? Het is toch ongelooflijk wat je hier leest, ja? En toch, je ziet niet Gods toorn. Nee, helemaal niet. Als je kijkt... Eigenlijk, nou, God straft hem niet. Het is nog niet eens gelezen, maar het origineel is wel kapot nu. Maar God zegt, maak je geen zorgen, Mozes. Want dat is weer, zoals ik nu zeg, hè, dat is mijn menselijke redenering. Maar God denkt zo niet. Zijn gedachten zijn hoger dan mijn gedachten. Want God heeft namelijk, het gaat om hem helemaal niet om de originele. Hij heeft een ontwerp, hij weet, dat woord, het gaat niet om origineel, het gaat om dat het gekopieerd wordt, dat het overgeschreven wordt. Want ik ga mijn woord op die manier bewaren. Het gaat niet om het origineel. Want wat jij opschreef en weer opgeschreven wordt, dat is net zo geïnspireerd. Dat zie je maar hier dus al gebeuren. Kijk maar in Exodus 34 vers 1. Zie je, God is verder helemaal niet boos op hem. Nee, geen probleem Mozes. Ik ga jou... Wij gaan het origineel kopiëren. Dat is namelijk mijn bedoeling. Dat is namelijk mijn ontwerp. Want ik bewaar mijn woord. Daar gaat het om. Toen zeiden de Heere tot Mozes, hou u twee stenen tafelen. Zie je, gelijk de eerste waren. Zo zal ik op de tafelen schrijven dezelfde woorden die op de eerste tafelen geweest zijn die gij gebroken hebt. Kijk, jij hebt ze gebroken, maar ze worden opnieuw beschreven. Maar wacht even, gaat God nou andere dingen zeggen? Nee, het zijn exact dezelfde woorden die hier opnieuw opgeschreven worden. Dus ja, dat is de bedoeling van God. En Mozes, kijk in vers 27 en 28... Verder zeiden de Heere tot Mozes, schrijf u deze woorden, want naar luid deze woorden heb ik een verbond met u en met Israël gemaakt. En hij was al daar met de Heere 40 dagen en 40 nachten. En hij at geen brood en dronk geen water. En hij schreef op de tafelen de woorden des verbonds, de 10 woorden. Nou, die waren de eerste keer ook opgeschreven. Zie je het? Nu worden ze opnieuw opgeschreven en Mozes schrijft ze nu op. Ja? Zie je, dus God maakt geen punt van. We gaan het gewoon opnieuw opschrijven. En dus hier zien we gelijk dat het opnieuw gekopieerd wordt. Nou, ga met mij mee naar Deuteronomium 10. Deuteronomium 10. Even kijken. Leviticus nummer die Deuteronomium. Ja. Nou, we zien dat God die bewaart de geboden. Hè, die zijn opgeschreven op de stenen. En God geeft hem de kopieën. Kijk maar in 1 vers 1 en 2. Kijk, want Mozes, die geeft nu verslag. Nog even, kijk terug op wat wij net eigenlijk lazen. Dat was op dat moment. Hier lezen wij dat na de reis door de woestijn, 40 jaar daarna, gaan ze het nieuwe land in, beloofde land. En dan blikt hij nog terug op dat moment. Kijk, hier zegt hij, tenzelfde tijde zeiden de Heer tot mij, hou u twee stenen tafelen als de eerste, zie je, en klim tot mij op deze berg, daarna zult gij u een kist van hout maken. En ik zal op die tafelen schrijven de woorden die eerst geweest zijn op de eerste tafelen die gij gebroken hebt. En gij zult ze leggen in die kist. Zie je? Dus ze moeten in de kist gelegd worden. Ja? Dus het is opgeschreven. God geeft hem in feite de kopie. Het wordt opnieuw geschreven. En Mozes legt ze in de ark. Kijk maar in vers 4. Toen schreef hij op de tafelen naar de eerste schrift. De 10 woorden, na de eerste schrift, zie je, dat was het origineel. Nu opnieuw worden de 10 woorden opgeschreven. Dat is een kopie. Wordt overgeschreven in feite. Het is al een keer uitgesproken. Die de Heere ten dagen der verzameling, zie je het, op de berg uit het midden des vuurs tot u lieden gesproken had. En de Heere gaf ze mij. De Heere gaf de kopieën aan Mozes. En ik keerde mij en ging af van de berg en legde de tafelen in de kist die ik gemaakt had. En al daar zijn zij gelijk als de Heer mij geboden heeft. Zie je, dus het origineel, waar ligt dat? In de kist, de 10 woorden. En daar liggen ze nog steeds. Sinds 40 jaar in de woestijn en daar liggen ze nog steeds. Nou, als we dan verder kijken. In 31 vers 9. Of zeg ik dat goed? Ja. Exodus, of Deuteronomium 31 vers 9. Dat is helemaal aan het eind. En Mozes schreef deze wet, zie je, hij schreef het op. En Peter zei al dat de mensen, hè, door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze opgeschreven. Want Mozes, die heeft dus Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium geschreven. Vijf boeken. Heeft hij allemaal opgeschreven. Nou, als je dat leest, tot en met Deuteronomium, met de schepping, dat heeft hij allemaal opgeschreven. Was hij daarbij? Nee. Dat heeft hij onder leiding van de Heilige Geest, heeft hij dat geschreven. Ja? En dat heeft hij opgeschreven en gaf ze aan de priesters, de zonen. Kijk, aan wie geeft hij ze? Aan de priesters. Zij zijn degene die het woord van God bewaren en ook leren. Die de ark des verbonds des Heren droegen. En aan alle oudsten van Israël. Dus hij geeft aan de priesters en aan alle oudsten van het volk Israël. En dan zie je dat ze ook in de ark gelegd worden. Ik moet even kijken waar dat staat. Want even kijken. Vers 24 denk ik dan. Ja, kijk. En het geschiedde als Mozes voleind had de woorden deze wet te schrijven in een boek. Ja, dus daar ben je natuurlijk wel even bezig. Ja, om die vijf boeken op te schrijven. Je ziet hier dus ook. Daar is verschil van mening over. Want ook dat Mozes doodgaat staat ook beschreven. Dus hij zou zijn eigen dood hebben beschreven. Ja. Men zegt ook wel, het zou ook Jozua geweest kunnen zijn. Maar goed, Deuteronomium is ook door Mozes geschreven. En je ziet het geschieden als Mozes voleind had de woorden deze wet te schrijven in een boek dat zij voltrokken waren. Zo gebood Mozes de levieten, de ark des verbonds, die de ark des verbonds des Heren droegen, zeggende, neemt dit wetboek en leg het aan de zijde van de ark des verbonds des Heren uw Gods, dat het daar al daar zij ten getuige tegen u. Dus je ziet hier, niet alleen in de ark, ja, maar het ligt aan de zijde van de ark des verbonds. Wat, van het verbond, hè? Wat is dat? Wij zeggen ook als de ark der getuigenis. Want de wet, dat getuigde, ja, daarom, dat bloed, ja, gesprekend worden, want de wet getuigde tegen de mensen, ja, dat ze zondaars waren. Ja, en daarom ook de ark des getuigenis, de ark des verbonds, ja. En hij moest dat wetboek, nou we weten, dat is Genesis tot en met Deuteronomium, werd daar aan de zijde van de ark neergelegd. Ja, vanwege dat het een getuige was tegen hun. Dat was ook zichtbaar tenminste, ja, voor de hoge priester binnenkwam. Maar men wist dat, daar ligt dat, dat is de wet die zij moesten doen. Ja, en de engelen, die werden uitgebeeld door die Gerus. En daar moest dat eenmaal per jaar natuurlijk dat bloed gesprenkeld worden. Die wet getuigde tegen hun. Dat ze schuldig waren. Daarom moest dat bloed gesprenkeld worden. En daar moest het neergelegd worden. Maar dat betekent dat het origineel dus daar binnen lag. En ze moesten allemaal uit de wet leven en leren. Hoe doe je dat? Als het origineel binnen ligt. En je zegt alleen het origineel is geïnspireerd. Nee, natuurlijk. Ze hebben het natuurlijk overgeschreven. Dat is wat er gebeurd is. Kijk, in Deuteronomium 17, vers 14. Ja, dat is ook mooi. Nou, je zal zo'n koning hebben. Wij hebben ook een koningshuis. Dat is ook verweven, ook wel met... Ja, hoe zal ik het zeggen? Ik lees wel eens over Willem van Oranje en Maurits en zo. En dat heeft natuurlijk ook met het katholicisme en de Spaanse overheersing, de katholieke overheersing te maken. Het was ook een geloofstrijd, ja. Maar soms lees ik ook wel eens dingen over persoonlijk leven. En dan denk je, nou ja, oké. Maar goed, het heeft allemaal met de strijd, allemaal met de Bijbel te maken. De hele geschiedenis van Europa. Er is veel bloed gevloeid. Hè, in verband met katholicisme, de reformatie, de inquisitie, noem het allemaal maar op. Heeft allemaal hiermee te maken, met die Bijbel, ja. Nou, hier lees je de koning. En God voorziet al dat Israël zal een koning begeren. Dus Mozes in Deuteronomium voorspelt het al. Over die koning. Kijk maar in vers 14, wanneer gij zult gekomen zijn in het Deuteronomium 17, vers 14. Wanneer gij zult gekomen zijn in het land dat u de Heer uw God geeft, en dat gij erfelijk zult bezitten en daarin wonen, en gij zeggen zult, ik zal een koning over mij stellen, als al de volken die rondom mij zijn. Nou, we weten, dat is allemaal gebeurd. Ja, Israël moest ook zo nodig een koning. Ja? En God die had het al voorzien. Nou, dan zie je een aantal dingen daarover, wat hij erover zegt. Maar dan zie je in vers 18. Voort zal het geschieden, als hij op de stoel zijns koninkrijks zal zitten. Dat is de troon. Zo zal hij zich een dubbel van deze wet afschrijven in een boek. Uit hetgeen dat voor het aangezicht der Levitische priesters is. Dus de Levitische priesters, oké, we hadden natuurlijk die wet die lag bij de ark. Maar de Levitische priesters hadden natuurlijk, want die moesten het volk leren. Dus die hadden ook allemaal een exemplaar in hun bezit, wat ze hebben overgeschreven. En je ziet, en daarvan wordt een dubbel geschreven. Een dubbel, wat is een kopie? Want als jij iets kopieert, met je computer ook, dan maak je in feite Een verdubbeling. Ja? Ik heb een origineel, ik kopieer het en dan heb ik het dubbel. Dat is een dubbel. Dus je ziet hier, die koning, God zegt, die koning die moet ook een exemplaar hebben. En men verwacht, die moet hij ook gaan lezen. Want het is koning Israël was een theocratie. Ja? Nou, zo'n koning, ja. Dus die heeft een kopie van, en dan zie je, van deze wet afschrijven. Zie je het? Nou, wat is afschrijven? Dat betekent gewoon, dat moet overgeschreven worden. En dat noemt hij hier duidelijk een dubbel, een kopie. Uit hetgeen dat voor het aanzicht der Levitische priesters is. En het zal bij hem zijn, en hij zal daarin lezen al de dagen zijns levens. Opdat hij de Heere zijn God leren vrezen, om te bewaren al de woorden deze wet en deze inzettingen om die te doen. Geweldig als je zo'n koning hebt, toch? Dat wij zo'n koning hebben. Stel je koning Willem-Alexander. Die staat hier zo meteen en die zegt, ik wil ook die Bijbel. Misschien heeft hij hem wel. Je hoort wel eens dat ze Bijbelstudie doen. Maar dat hij er dagelijks in leest om de Heere God te vrezen. En ook zijn dingen te doen. Daar moest de koning van Israël aan voldoen, ja. Maar goed, het gaat hier duidelijk om dat hij een dubbel van die wet, dat hij overgeschreven wordt. En je ziet, er is geen vraag van, ja, nee, maar het zal bijna helemaal origineel zijn. Maar de oudste die binnen in de voorhangsel ligt, dat is eigenlijk de meest betrouwbare. Want die zit het dichtst bij het origineel. Nee, het is het origineel zelf. Dus die priester had een afgeschreven exemplaar. Die is dichter bij het origineel als wat de koning zo meteen heeft. Dan zou je dus volgens die redenering moeten zeggen, dus de priesters hadden eigenlijk een betere kopie, exemplaar, als dat de koning heeft. Maar daar gaat God niet van uit, want wat staat daar? Want het is de Heere die spreekt via Mozes, ja, dat in vers 19, opdat hij de Heere zijn God leren vrezen om te bewaren al de woorden deze wet en deze inzetting om die te doen. Nou, als dat 90% betrouwbaar was en niet helemaal 100%, had God dit nooit gezegd. Nooit. Zie je het punt wat erachter zit? Daar gaat het om. Oké. Dus niet alleen in de ark, maar ook kopiëren. En de koning heeft zijn eigen persoonlijke kopie, heeft hij ervan. Er werd niet gezegd dat ze de originele moeten lezen. Dus wat lees hij hier? Origineel? Nee, de kopie. Is net zo goed als het origineel. De kopieën, nou draai ik het om, het kopie is absoluut niet minder of inferieur als het origineel. Daar kan je niet omheen, dat staat hier duidelijk. Als God dat vindt, en zijn gedachten zijn hoger dan die van mij, dat gaan we in het tweede gedeelte zo meteen met 2 Korinther 10 zien, zijn wegen zijn hoger dan mijn wegen, zijn gedachten zijn hoger dan mijn gedachten. Zie je, en daar moet ik mij aan onderwerpen. En als ik het lees, dan zeg ik, ja, amen. Daar onderwerp ik mij aan. Het is een duidelijke leer in de Bijbel. Deuteronomium 6. Blijf even in Deuteronomium. Want, als je nou kijkt bijvoorbeeld, hè, dat is natuurlijk een bekende tekst, hè. Deuteronomium 6, vers 6. En deze woorden die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn. God zegt hij, ik nu gebied moet in jullie hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken. Als gij in uw huis zit, als gij op de weg gaat en als gij nederlegt en als gij opstaat. Hoe doe je dat? Kijk, ze zullen niet misschien allemaal... Kijk, wij hebben nu een drukpers. Wij leven in een land, we kunnen gelukkig naar de winkel. Je kan overal Bijbels kopen, ja. En je druk op de knop en de jongbloed, die machines die draaien. Dus wij kunnen volop krijgen. Maar toen was dat natuurlijk wel, ja, gaat het maar eens, toen al ze 5 boeken, hè. Dus dat is, daar ben je ook nog even mee bezig om dat over te schrijven. Ja, maar toen, in ieder geval misschien niet iedereen, maar toch wel in ieder geval, de priesters, de koning en elk gezin, familie. En wil jij je dat kinderen leren en inscherpen, dan zou je toch moeten lezen. Want als jij... Ja, hoe onthoud je dat? Stel je voor, we gaan nu naar huis. We leren een aantal dingen uit de Bijbel. En we hebben geen Bijbel thuis. Hoe ga je dan praten? Nou, je kinderen, hoe ga je het leren? Uit je hoofd? Nou, we weten allemaal hoe het gaat. Peter zegt al dat wij hebben zijn majesteit gezien. Maar wat opgeschreven is, wat ik nu opschrijf, is veel betrouwbaarder als dat ik het zo aan jullie zou vertellen. Terwijl ik het met mijn eigen ogen gezien heb. Dat is toch ook het origineel eigenlijk. Ik was bij het origineel, ik heb het gezien. En toch, een geschreven woord is belangrijker. Nou, dus zo zat dat toen in elkaar, ja? Nou, ik sla wat over, anders duurt het te lang. Ik ga nu even met jullie naar Spreuken 25. Misschien heb je daar nooit zo, heb je er altijd overheen gelezen. Ik wel in ieder geval. Nou, Spreuken ook niet een boek wat je elke dag leest, misschien. Het is wel aan te raden, alleen snijdt het wel recht. Want er zitten een aantal dingen in waarvan je weet, hé, dat moeten wij recht snijden. En er zitten ook profetieën in het boek Spreuken, ja, die ook over de toekomst gaan. Denk bijvoorbeeld die man met die vreemde vrouw, weet je wel, en het zal tot zijn verderf zijn. Dan moet je denken gelijk aan die hoer in Openbaring 17, religieuze systeem, ja. Als jij je keuze maakt voor de antichrist en die religie, krijg je het merkteken en dan ga je inderdaad naar de hel, ja. Ja, dus, en sowieso voor een man naar de hoeren gaan is natuurlijk sowieso niet, ook niet wat we moeten doen. Dat leert erbij natuurlijk ook niet. Maar ik zeg alleen maar, je moet ook daarin. Maar er zitten heel veel teksten en goede spreuken bij voor ons. Maar Spreuken 25 vers 1, wat zien we daar staan? Dus dit zijn ook spreuken van Salomo, die de mannen van Hiskia, de koning van Juda, we hebben net uit koning hebben Juda gelezen, Spreuken 25. Uitgeschreven. Dus je hebt Hiskia, nou dat is in 1 Koningen. He, we hebben net in Koningen 18, daar zie je dat 1 Koningen 18 komt koning Hiskia ten tonele. En we zien die reformatie. Wat deed Hiskia? Weet je het nog? De slang, die verbrijzelde die, ja? Nou in die tijd, dus dat is een tijdje geleden. Maar die hebben de mannen van Hiskia opgeschreven. Maar wanneer was Salomo? Ja, Salomo komt uit 1 Koningen 4. Dat is nog wel een heel tijdje daarvoor. Want je hebt Saul, David en dan Salomo. Nou, dan krijg je Jerobeam, je Rehabeam. Dan krijg je dat die twee stammenrijk ontstaat. En dan krijg je koning op koning op koning. En dan kom je op een gegeven moment bij Hiskia. Dus hier zit Hiskia, daar zit Salomo. Daar zit er een heel tijdje tussen. En ik ga het nou niet lezen, maar je kan het opschrijven. 1 Koningen 4 vers 32, dan zie je dat hij dus al die spreuken heeft gesproken. En hier zie je de mannen van Hiskia, wat hebben die gedaan? Die hebben de boel verzameld en die hebben het opgeschreven. Ja? En er staat hier uitgeschreven. Weet je wat in het Engels staat? Copy it out. Dan zeg je, ja, is de Nederlandse vertaling niet goed? Jazeker, het is gekopieerd, verdubbeld. Ze hebben het uitgeschreven, dat wil zeggen, ze hebben het overgeschreven. Geschreven, geschreven, geschreven. Ja? En zo is dat woord bewaard. Dus dat is een heel tijd daarna. En toch, de Heer Jezus Christus, in het oude, als hij op aarde loopt, dan noemt hij het hele Oude Testament schrift. We zijn er net mee begonnen. Wat God tot ulieden sprak. Hij noemt het hele Oude Testament schrift. Die kopieën die ze hadden, waren schrift. Deze zijn heel lang daarna, zijn ze opnieuw overgeschreven. En het is, in de ogen van de Heer Jezus, geïnspireerde schrift. Nou, dus ze kozen een kopie van de spreuken van Salomo en ze deden ze in de Bijbel. Want de Bijbel, die was natuurlijk in het begin zo, en die werd groter en groter, er werd elke keer een boek aan toegevoegd. Dus ze kopen De kopieën en de origineel zijn hier duidelijk gelijk aan elkaar. Ik ga stoppen, want ik wou nog naar Jeremia gaan. Misschien kan je er thuis kijken, Jeremia 36, het verhaal van Jeremia. Dat daar, we kunnen heel gauw, ik zal het niet vers voor vers lezen. Maar dan zie je dat Jeremia, dat is in de tijden van Jojakim, dat is een hele slechte koning geweest met het volk van Israël. En dan Jeremia in 36, bladzijde 865 in mijn Bijbel. Die zegt tegen Baruch, even kijken hoor, nee, ik zeg het niet goed. De Heere spreekt tegen Jeremia, in vers 1. Het woord geschiedde tot Jeremia, zie je het staat daar. Van de Heere, zeggende, dus God zegt tegen Jeremia. Neem u een rol des boeks en schrijf daarop al de woorden die ik tot u gesproken heb over Israël. En over Juda. Dus de Heer heeft het al gesproken. Of hij gaat ook nog spreken. Laat hij ook, er komt nog meer. En Jeremia die moet het opschrijven op de rol des boeks. Dus Gods woord wordt op het papier geschreven. En dan zie je in vers 3, omdat zij zich dan hopelijk gaan bekeren. Nou, in vers 4 zie je dat Jeremia Baruch roept. En Baruch schreef uit de mond van Jeremia alle woorden des Heren die hij tot hem gesproken had. Dus je ziet, God heeft gesproken, hij spreekt tegen Jeremia. Jeremia die zegt, Baruch, kom jij eens hier, ga je zitten, opschrijven. En hij zegt het nu tegen hem. Dus er zit alweer een schakel tussen. Ja? En hij schrijft het ook op. En in vers 6 hier, zo ga gij en Jeremia, vers 5, gebood Baruch zeggende, ik ben opgehouden, ik zal in des Heren huis niet kunnen gaan. Jeremia die werd natuurlijk ook vervolgd in, zat ook gevangen. Zo ga gij heen en lees in de rol, in de welke gij uit mijn mond geschreven hebt, de woorden des Heren voor de oren des volks. Voor de oren des volks, zie je? Dat wou de katholieke kerk ook niet. Voor de oren des volks. Gewoon in de volkstaal. Iedereen moet het kunnen lezen. Dat was Luther ook, hè? Die zegt, ik wil een Bijbel dat het volk het kan lezen. En dat is ook wat God wil. En dan moet hij ze voorlezen voor het volk. En dan hopelijk zullen zij zich bekeren. Nou, en in vers 8 zie je, Baruch gaat dat ook doen. Er is veel meer over te zeggen. Maar dan zie je de koning. Wat is de reactie van de koning? In vers 23. Je moet het thuis het hele stuk lezen. Vers 22. Dus het is voorgelezen. Ook voor de koning. En de koning zat nu in het winterhuis in de 9e maand. En er was een vuur voor zijn aangezicht op de haard aangestoken. En het geschiedde als Jehudi drie stuk. Oh nee. Jehudi gaat naar de koning en die leest dus dat woord van Jeremia voor. Een stuk of vier gelezen had, versneed hij ze met een schrijfmes en wierp ze in het vuur dat op de haard was. Totdat de ganse rol verteerd was in het vuur dat op de haard was. En zij verschrikte niet. De Zweden verschrikte niet. En scheurde hun kleden niet. De koning. Hé, en de koning, we hebben gelezen, die moest toch een dubbel hebben? En daar moest hij uit lezen. Zo moest hij. Nou, Jojakim was een hele slechte koning. En hier heb je dus God heeft gesproken. Jeremia laat het Baruch opschrijven. Baruch die leest het voor. Dan gaat er een andere persoon, die gaat met dat woord naar de koning. En wat doet de koning? Die gooit het origineel in de kachel. Weg origineel. Weg. Weg Gods woord. En wat doet God? Het gaat niet om het origineel. Wij zouden zeggen. Oh! Maar God gaat niet om het origineel. Nee hoor, geen probleem. Want wat gaan we doen? Kijk in vers 24. Even kijken. Ik moet even doorkijken hoor. Ja, hier. Vers 27. Toen geschiedde des Heren je woord tot Jeremia. Nadat de koning de rol en de woorden die Baruch geschreven had uit de mond van Jeremia verbrand had, zeggende, neem u weder een andere rol en schrijf erop al de eerste woorden die geweest zijn op de eerste rol die Jojakim, de koning van Juda, verbrand heeft. Dus wat zien we hier gebeuren? God had het boek toch ook kunnen verbergen? Ja? En zorgen dat het niet gebeurde? Maar het is gewoon gebeurd. Maar je ziet, dezelfde woorden worden weer opnieuw opgeschreven. Dat is wat we hier zien. En zo wordt Gods woord bewaard. Zo bewaart God zijn woord. Zie je het? Elke keer door opnieuw dat woord opnieuw op te schrijven. Over te schrijven. Kopiëren, kopiëren, kopiëren. En zo heeft hij het bewaard. En in vers 32 zie je dan ook staan. Jeremia dan nam een andere rol en gaf ze aan het schrijven Baruch, de zoon van Neria. Die schreef daarop uit de mond van Jeremia al de woorden des boeks dat Jojakim, de koning van Juda, met vuur verbrand had. En tot dezelfde werden nog vele diergelijke woorden toegedaan. Zie je, dus God heeft nog meer geopenbaard en is daaraan toegevoegd. Nou, dat is mooi. En dan moet ik denken als de Heer Jezus met de discipelen ziet. Hè? Wat zegt hij dan? Dit is mijn bloed in het nieuwe verbond. Dan spreekt hij over het nieuwe verbond van Jeremia. Ja? De Heer Jezus beschouwt dat woord wat zij toen ook lazen. Wat niet het origineel was. Het was zelfs verbrand. De wet was gebroken. Het is allemaal opnieuw verdubbeld. God maakt zich er niet druk om. En wij mensen maken ons druk om. Wij moeten terug naar het origineel. Nee! Wij moeten hebben. Ten eerste, wij weten deze Bijbel, King James ook, maar onze Bijbel, want dan gaat het, we leven in Nederland. En in Spanje hebben ook, hoe heet die vertaling nou? Ik ben de naam even kwijt, ik heb het geweten. Maar die ook van de Texas Receptus vertaald is. Ja, daar zie je, daar heeft God zijn woord altijd in bewaard. En die zijn heel veel gekopieerd. En daarom, Gods ontwerp is niet het bewaren van de originele. Die zijn er helemaal niet meer. Bijvoorbeeld, Ik denk ook bijvoorbeeld het graf van Paulus. Denk je, wat heeft daar nou mee te maken? Ja, dat is er ook niet meer. En een heleboel dingen zijn er niet meer. Want hoe zit het ineens in elkaar? Ik vind het ook niet erg dat het er is. Want wat moet ik. Wat krijg je dan? Dan krijg je allemaal afgoderij en aanbidding en verering. Ja? En dat is ook met die originele zo. Daar gaat het niet om. Nee, het gaat om. Het ontwerp is niet het bewaren van de originele. Maar het bewaren door middel van kopieën van de originele. Punt is dat we dan begrijpen. Dat deze net zoveel autoriteit bevatten. Als dat God nu hier zou zijn. En zou nu zo spreken. Of de Heer Jezus. Ja? Want je hebt ook een Bijbel. De Red Letter Bijbel. Dan zie je. Alles wat de Heer Jezus zegt. Dat is met rood. Rode lettertjes. Evangelie dus. Hè? Dus als Petrus wat zegt. Is het met zwarte letter. Maar als je dan kijkt naar Paulus. Is alles zwart. Terwijl Paulus zegt. Gij zoekt de proeven. Van Christus die in mij spreekt. Snap je? Nee, wij geloven de hele Bijbel is Gods woord. En de hele Bijbel is net zo autoritair als dat de Heer Jezus hier nu persoonlijk zou zeggen, dezelfde woorden, of dat wij ze nu lezen zoals hij ze aan Paulus heeft geopenbaard. En dan moet je vertrouwen hebben in die Bijbel. En dan moet je vertrouwen hebben dat die Bijbel die je hier hebt, en ook al is die vertaald, en ook al is die gekopieerd, maar het is juist Gods ontwerp. Dat hij op deze manier zijn woord bewaart. Zullen we voor danken? Vader, wil u danken voor deze dag van genade. Dank u, Vader, dat wij dat woord hebben. Want ons hele geloof is gebaseerd op wat daar in de Bijbel staat. Dan moeten wij geloven dat het Gods woord is. En dat u dat bewaard heeft. En dat het daarom ook autoriteit heeft. En we weten, er is een tegenstander die probeert alles om ons van dat geloof weg te krijgen. Net zoals hij dat bij Adam en Eva ook al gedaan heeft. En dat staat niet stil, dat gaat door. Vader, dus daarom bid ik dat we hier ook echt van overtuigd worden, omdat uw woord het ook leert. En dat vraag ik en dank ik voor ieder van ons, in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen.